Goedenavond gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Voorganger in deze dienst van wijkgemeente 2 is dominee De Groot uit Dordrecht. De kerkraad heeft in de vacature van ouderling het volgende dubbeltal opgesteld. Broeder J. Kamp, Sasdijk 75 en broeder D.C.J. De Vree, K. van de Sandestraat 23. De stemmingsvergadering is op Deo Volente maandag 16 september om 7:30 in de Biesboskerk. Woensdagavond is de inschrijfavond voor de catechese. Jongeren, jullie worden tussen 7:00 en 7:30 verwacht in de bron. Zie verder kerkklanken. In verband met de viering van het heilige avondmaal is er donderdagavond van 7:00 tot 7:30 censura morum in een zaal onder de dorpskerk. De bezinningsavond begint om 7:30 en er wordt niet zoals vanmorgen is afgekondigd in de bron, maar in de dorpskerk gehouden. Ter voorbereiding op deze dienst zingen we Psalm 73 vers 1. Ja, waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Hoe donker ooit Gods weg mogen wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. Psalm 73 vers 1. De kerkenraad wenst u hier aanwezig en alle die met ons meeluisteren een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen wij ook samen 12e vers van Psalm 73, zal dan gedurig bij u zijn. Beleiden wij nu samen ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van artikel 20 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij noemen u artikel 20 van de Nederlandse geloofsbelijdenis en wij zingen daarna het 8e vers van Psalm 17, maar het blij vooruitzicht dat mij streelt. Psalm 17 vers 8, nadat wij ons geloof hebben beleden en een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Aldus, wij geloven dat God die volkomen barmhartig en rechtvaardig is, zijn Zoon gezonden heeft om aan te nemen de natuur in welke de ongehoorzaamheid begaan was, om in haar te voldoen en te dragen de straf der zonde, door zijn zeer bitter lijden en sterven. Zo heeft dan God zijn rechtvaardigheid bewezen tegen zijn Zoon, als hij onze zonden op hem gelegd heeft. En heeft uitgestort zijn goedheid en barmhartigheid over ons, die schuldig en der verdoemenis waardig waren. Voor ons gevende zijn Zoon in de dood, door een zeer volkomen liefde, en hem opwekkende tot onze rechtvaardigmaking, opdat wij door hem zouden hebben de onsterfelijkheid en het eeuwige leven. Amen. Wij openen de Heilige Schrift in het eerste Bijbelboek Genesis, en wel hoofdstuk 45. We beginnen te lezen bij vers 17 tot hoofdstuk 46, vers 7. En dan lezen we van hoofdstuk 46 ook nog de versen 26 tot en met 34. Maar eerst dus Genesis 45 vanaf vers 17 tot en met 46 vers 7. En de farao zei tegen Jozef: zeg tegen uw broers, doe dit. Bepak uw dieren en ga weg naar het land Kanaan. Haal uw vader en uw gezinnen op en kom naar mij toe. Ik zal u het beste deel van het land Egypte geven, en u zult het voortreffelijkste van het land eten. En u hebt de bevoegdheid, doe dit. Neem uit het land Egypte wagens mee voor uw kleine kinderen, voor uw vrouwen. Vervoer ook uw vader ermee en kom. Laat uw ogen uw huisraad niet ontzien, want het beste van heel het land Egypte, dat is voor u. Zo deden de zonen van Israël, en Jozef gaf hun wagens naar het bevel van farao. Ook gaf hij hun proviand voor onderweg. Hij gaf hun alle iedereen een stel kleren. Benjamin gaf hij echter 300 zilverstukken en 5 stel kleren. En aan zijn vader stuurde hij evenzo 10 ezels die van het beste van Egypte droegen, en 10 ezelinnen die koren en brood droegen, en proviand voor zijn vader voor onderweg. En hij stuurde zijn broers op weg, en ze gingen, en hij zei tegen hen: maak onderweg geen ruzie. Zij trokken weg uit Egypte en kwamen weer bij hun vader Jacob in het land Kanaan. Toen vertelden ze hem: Jozef leeft nog. Hij is zelfs heerser over heel het land Egypte. Toen bezweek zijn hart, want hij geloofde hen niet. Maar toen ze hem alle woorden overgebracht hadden die Jozef tot hen gesproken had, en toen hij de wagens zag die Jozef gestuurd had om hem te vervoeren, leefde de geest van hun vader Jacob op. En Israël zei: genoeg, mijn zoon Jozef leeft nog, ik zal gaan, ik wil hem zien voordat ik sterf. Israël brak op met alles wat hij had, en hij kwam in Beersheba. Daar bracht hij offers aan de God van zijn vader Isaac. En God sprak 's nachts tot Israël door visioenen en zei: Jacob, Jacob. En hij zei: zie, hier ben ik. En hij zei: ik ben God, de God van uw vader. Wees niet bevreesd om naar Egypte te trekken, want ik zal u daar tot een groot volk maken. Ik zal met u meetrekken naar Egypte, en ik zal u ook zeker doen terugkeren, en Jozef zal uw ogen sluiten. Toen stond Jacob op en vertrok uit Beersheba, En de zonen van Israël vervoerden hun vader Jacob, hun kleine kinderen, hun vrouwen op de wagens die de farao gestuurd had om hem te vervoeren. Hun vee en hun bezittingen die zij in het land Canaan verworven hadden, namen ze mee. En ze kwamen in Egypte aan, Jacob en heel zijn nageslacht met hem, zijn zonen en zijn kleinzonen met hem, zijn dochters, zijn kleindochters. En heel zijn nageslacht bracht hij met zich mee naar Egypte. En dan volgen al de namen van degenen die meegegaan zijn naar Egypte. Die slaan wij nu over en wij gaan verder lezen bij vers 26. Het totaal aantal zielen die met Jacob naar Egypte kwamen, die van hem afstamden, afgezien van de vrouwen van de zonen van Jacob, was bij elkaar 66 zielen. De zonen van Jozef die bij hem in Egypte geboren waren, 2 zielen. Het totaal aantal zielen die tot het huis van Jacob behoorden en die naar Egypte kwamen, was 70. Jacob stuurde Juda voor zich uit naar Jozef om hem de weg te laten wijzen naar Goos. Toen ze in het land Goos aangekomen waren, spande Jozef zijn wagen in en ging naar Goos. Zijn vader is al tegemoet. Toen hij voor hem verscheen, viel hij hem om de hals en huilde hij lange tijd aan zijn hals. Toen zei Israël tegen Jozef, nu kan ik sterven, nu ik jouw gezicht weer gezien heb, want jij leeft nog. En daarop zei Jozef tegen zijn broers en tegen het huis van zijn vader, ik ga het aan de farao vertellen. Ik zal tegen hem zeggen, mijn broers en het huis van mijn vader, die in het land Canaan woonden, zijn naar mij toegekomen. De mannen zijn herders van kleinvee, want ze zijn altijd veehouders geweest. Ze hebben hun kleinvee en hun runderen en alles wat ze hebben meegebracht. En wanneer het zal gebeuren dat de farao u roept en vraagt, wat is uw beroep? Dan moet u zeggen, uw dienaren zijn altijd veehouders geweest, van onze jeugd af aan tot nu toe, zowel wij als onze vaderen. Dan zult u in de landstreek Goshen mogen wonen, want elke herder van kleinvee is voor de Egyptenaren een gruwel. Amen. Tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u allereerst in hoofdstuk 45, de versen 27 en 28. Maar toen ze hem alle woorden overgebracht hadden die Jozef tot hen gesproken had, en toen hij de wagens zag die Jozef gestuurd had om hem te vervoeren, leefde de geest van hun vader Jacob op en Israël zei, genoeg, mijn zoon Jozef leeft nog, ik zal gaan, ik wil hem zien, voordat ik sterf. En dan gaan we naar Genesis 46. De versen 28 tot en met 30. 28 tot en met 30. Jacob stuurde Juda voor zich uit naar Jozef om hem de weg te laten wijzen naar Goshen. En toen ze in het land Goshen aangekomen waren, spande Jozef zijn wagen in en ging naar Goshen, zijn vader Israël, tegemoet. Toen hij voor hem verscheen, viel hij hem om de hals en huilde hij lange tijd aan zijn hals. Toen zei Israël tegen Jozef, nu kan ik sterven, nu ik jouw gezicht weer gezien heb, want je leeft nog. Tot zover. Bidden wij samen de Heere om zijn onmisbare zegen. Heere, u vergunt het ons om samen te zijn als uw gemeente rondom uw eeuwig blijvend woord. Niets is hier blijvend, alles hoe schoon ook zal eenmaal vergaan. alle vlees is als gras. Wij zijn allen als een bloem des velds. We worden slechts een ogenblik gezien. We fleuren op. En dan knakt onze steel. En onze schoonheid gaat verloren. Bah! Het woord van onze God blijft in der eeuwigheid. En dat is alle eeuwen door al gebleken. Want hoeveel van ons voorgeslacht zijn er al niet geweest die leunden op uw woord toen het einde van hun leven daar was. Zij leerden in dit leven Jacobs God ter hulp krijgen. Ze zijn door de nood gedreven tot u uitgegaan om troost. En ontvingen die troost. Die enige troost. Beide in leven en in sterven. En toen was daar wat we samen hebben gezongen. Het blij vooruitzicht. Dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. En daar zit u om begonnen. Dat wij niet te vergeefs geleefd zouden hebben. Om tenslotte onder te gaan in onze zonden en ongerechtigheden. Eeuwig buitengesloten. Maar dat wij in dit leven zalig gemaakt zouden worden van onze zonden. En rechtvaardig voor God gerekend zouden worden. Opdat wij een recht op het eeuwige leven zouden ontvangen. En dat is nodig voor ons allemaal. En daarom legt u het ook vanavond weer op ons hart en leven aan, wie we ook zijn. Als we u nog niet kennen, dat nood voor ons zal worden. Omdat de schreeuw naar de hemel geboren zou worden. O God, wees mij, de zondaar genadig. Wij leren uit uw woord dat dat eeuwig genoegzaam is. Want deze, dat was die tollenaar die zijn hoofd niet opdurfde heffen naar de hemel, ging gerechtvaardigd naar huis. Meer dan die het zo goed met zichzelf had getroffen. En daar zijn van die zondaren in Werkendam, die het uitsluitend en alleen nog van genade moeten hebben. Gena, o God, gena. En dat wilt u ons nu schenken, om ons van zon en ongeval te ontslaan. O geef dat de Heer Jezus Christus vanavond voor de ogen geschilderd mag worden, die meerdere Jozef, die ons opwekt om tot hem te komen. En dat er dan niemand zal achterblijven. O Heilige Geest, doorwaai de hof van onze harten. Opdat er vruchten van geloof en bekering gezien zullen worden in ons persoonlijk hart en leven. Dat niets de loop van uw woord zal hinderen. Wees ook met hen die met ons verbonden zijn of wellicht later de prediking mogen horen. Dat uw naam mag ontvangen alle lof, alle eer en alle dankzegging. En dat wij met de buit naar huis mogen gaan. Wij vragen het u om Jezus wil. Amen. Gemeente, twee collecten zullen nu worden gehouden. En na de dienst zal er bij de uitgang één collecte gehouden worden. De eerste collecte is bestemd voor de instandhouding van de eredienst. De tweede is een diaconale collecte die bestemd is voor het werk van de vereniging ter bescherming van het ongeboren kind. En aan de uitgang zal er gecollecteerd worden voor de onkosten van het onderhoud van de kerkklok van de dorpskerk. Van harte aanbevolen. En wij gaan samen zingen van Psalm 118. En daarvan de versen 9, 10 en 13. De Heere wou mij wel hard kastijden, maar stortte mij niet in de dood. En wat er verder volgt, in de versen 9, 10, dus 9, 10 en 13, van Psalm 118. Gemeente, in vers 7 van hoofdstuk 46 wordt ons gezegd dat Jacob heel zijn nageslacht met zich meeneemt op weg naar Egypte. Ik lees daar zijn zonen en zijn kleinzonen met hem, zijn dochters, zijn kleindochters. En heel zijn nageslacht bracht hij met zich mee naar Egypte. En dan worden de namen zelfs genoemd van degenen die naar Egypte gereisd zijn. En dan in vers 27 staat: al de zielen van het huis van Jacob die in Egypte kwamen, waren 70. En bij dat getal 70 gaat het niet zozeer om de hoeveelheid, maar om de volheid die daarmee wordt aangeduid. U hebt dat misschien zelf ook wel eens ontdekt bij het lezen van de Bijbel. Getallen zijn vaak heel symbolisch. En daar weten wij moderne westerse mensen niet zo goed raad mee. Wij zeggen 70 is 70. En wij zijn helemaal beïnvloed door het moderne wetenschappelijke denken, waarin alles gebaseerd is op logica en op bewijsvoering. Alles moet precies kloppen. Maar wie zo met zijn Bijbel omgaat, die valt in kuilen waar die nooit meer uitkomt. En om nu bij dat voorbeeld van dit getal 70 te blijven, die 70 mensen die uit Kanaan naar Egypte vertrokken, hier in Genesis 46 vers 27 staat dus zwart op wit geschreven: al de zielen van het huis van Jacob die in Egypte kwamen, waren 70. En als je nou eens zou kijken in Handelingen 7, daar is Stefanus vol van de Heilige Geest en daar getuigt hij tegen het Sanhedrin. En dan zegt Stefanus, die verhaalt dan de geschiedenis van het volk van Israël: en Jozef zond heen en ontbood zijn vader Jacob en al zijn geslacht bestaande uit 75 zielen. Kijk, als je nu op het standpunt blijft staan, 70 is 70 en 75 is 75, dan hebben we een probleem. Terwijl Lucas daar totaal geen probleem van maakt, want Lucas heeft natuurlijk ongetwijfeld geweten dat in Genesis 1 vers 46 werd gesproken over 70 zielen. En hij schrijft, geïnspireerd door de Heilige Geest, op 75 zielen. Wat kunnen we daar nou uit leren? Nou, dat het niet gaat om de hoeveelheid van dat getal, maar dat het gaat om de volheid van dat getal. De schrijver Mozes, de schrijver van Genesis, die wil ons laten horen, let erop, ze zijn allemaal mee naar Egypte gegaan. En 70, dat is het getal van de volheid. Dat wil zeggen, er is er niet één achtergebleven. Dat is de boodschap die doorklinkt in deze woorden. Ze zijn allemaal meegegaan. En wat een geweldige boodschap ligt daarin. Want wanneer we zulke dingen lezen, dan moeten we toch eigenlijk direct denken aan de meerdere Jozef, onze Heere Jezus Christus, toen hij geboren werd in Bethlehem. Toen was daar de engel die uit de hemel kwam in de velden van Efrata, en die sprak de herders aan. En die sprak ook van die blijdschap. Ziet, zegt hij, ik verkondig u grote blijdschap die het hele volk, dat wil zeggen het hele volk van Israël, niemand uitgezonderd dus, die heel het volk van Israël wezen zal, namelijk dat voor u heden, voor het hele volk geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. Een zaligmaker voor heel Israël. En als dan deze Jezus 33 jaar later in de nacht de fariseer Nicodemus ontmoet, een Jood in hart en nieren, dan zegt deze Jezus, die in de kribbe van Bethlehem heeft gelegen, tegen Nicodemus: al zo lief heeft God de wereld gehad. Dan wordt dat zomaar ineens uitgebreid van Israël, het uitverkoren volk van God, tot op de dag van vandaag. En laten we veel voor ze bidden in deze benauwende omstandigheden waarin we verkeren. Het volk van God bij uitstek, dat volk dat God zich geformeerd heeft om zijn lof te verkondigen, maar dat dan ook al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En dan komt dat woord dus naar ons allemaal toe persoonlijk, opdat een ieder, en daar horen wij dus onder, dat is het doel van zijn komst, opdat een ieder die in hem gelooft, daar valt dus de scheiding, niet verloren zal gaan, niet verderven, maar het eeuwige leven zal hebben. Dus daartoe heeft God die zaligmaker geschonken. In de eerste plaats voor zijn volk Israël, maar zoals we uit de woorden van Jezus horen, ook voor de gehele wereld. Een zaligmaker der wereld wordt hij ook genoemd. Wel, zo'n zaligmaker hebben u en ik nodig, opdat wij van al onze zonden bevrijd worden. Want hoe komen we anders van ons verloren leven af, dan alleen door het eenvoudige kinderlijke geloof in de Heere Jezus Christus. Nu, Jozef ontbiedt dus dat hele geslacht van vader Jacob naar Egypte te komen, met voorbijzien van alles wat er gepasseerd is in het verleden. Dat is dus alleen maar te verklaren vanuit de eenzijdige liefde van Jozef jegens zijn broeders en hun nageslacht. En dan zal hij dit volk niet alleen nodigen tot hem te komen, maar hij gaat dat volk ook onderhouden tot in lengte van dagen toe. En dan moet je eens voorstellen dat deze mensen aan bepaalde eisen hadden moeten voldoen om naar Egypte te kunnen komen. Dan zouden ze sowieso niet allemaal naar Egypte hebben kunnen gaan. In ieder geval die 10 broers al niet, die deze Jozef hadden verkocht, eigenlijk het op zijn dood hadden gemunt. En tenslotte is hij dan verkocht geworden als slaaf. En wat die broeders nou ten kwade hadden gedacht, blijkt God ten goede gedacht te hebben, om dat hele volk in het leven te gaan behouden. En dat zullen we vanavond horen. Maar u merkt wel, ze hoeven aan geen enkele voorwaarde te voldoen. Ze mogen, zoals straks die wagens voor de deur staan, meegaan. Allemaal. Niemand uitgezonderd. Emigratie naar Egypte. Zonder één enkele voorwaarde om behouden te worden. Want hun verblijf in Canaan zou de dood zijn. En dat wil ons vanavond dit leren, ons verblijf in deze wereld. Zonder dat we gebruik hebben gemaakt van de diensten van Christus, voeren ons tenslotte naar de ondergang. Dan zullen we met de wereld vergaan. En wat heerlijk dan, dat daar een evangeliedienaar van God gezonden is, ook vanavond weer, die ons daarin tegenkomt. Niet willen, dus staat er in de schrift, dat enige verloren gaan, maar dat zij allen behouden worden. En dan hoeft u niet van onbesproken gedrag te zijn, want hoe zou het kunnen? Kijk eens, die 10 broers, wat hebben ze niet op hun geweten? Maar ze worden uitgenodigd om naar Egypte te komen. Wat een heerlijk beeld is dat voor de evangeliebediening. Want trek de lijnen dan maar door. Als u of jij of ik nou aan bepaalde voorwaarden zouden moeten voldoen om te delen in de gunsten van de Heer, begin er maar aan. Laten we niet vergeten dat God een rechtvaardig en een heilig God is. U hebt vanmorgen een preek gehoord over de verschijning van God in de brandende braambos. Als je ergens ziet van de heiligheid Gods, is het daar. En dat die God nu met mensen van doen te hebben, kan alleen in en door de Heere Jezus Christus. En dat geldt ook ons. Want de schrift zegt, daar is niemand die goed doet, nog niet tot één toe. We hebben allemaal gezondigd. En we missen de heerlijkheid van God. Dat wil heel concreet zeggen dat de glans van ons leven af is. Omdat we het beeld van God kwijtgeraakt zijn. Wij staan in de schuld bij de Heere God. En dat vereist geloof. Want anders gaan we eraan voorbij. Dan is het allemaal niet zo erg. En dan hebben we ook geen zaligmaker nodig. Dan zijn we niet blij met die ene naam die er onder de hemel, onder de mens is gegeven, door welke we zalig moeten worden. Hebben wij iets om onze schuld bij God te vereffenen? Weet u wat Kolbrugge zegt? Hou je wisselgeld maar op zak. En weet je waarom hij dat zegt? Omdat de prijs daarvoor is betaald. En dat te weten, dat maakt ons kinderen van God. Dan vluchten wij met ons verzondigde leven onder de doorboorde handen van de middelaar Gods in der mens. Het is voorbereiding voor het heilige avondmaal, heb ik begrepen. Nou, dat zult u volgende week zien gebeuren. Want degene die aangaan, wij hebben niet over het hart te oordelen van niemand. God ziet ons hart aan. Maar het formulier zegt het zo wonderschoon, als wij aangaan, dan beleiden wij daar niet mee dat wij zonder zonde zijn. Nee, staat er dan in tegendeel. Wij beleiden daarmee dat wij midden in de dood liggen. Dat is wat, hè? Maar dat wij onze reinigmaking en ons leven zoeken in de Heer Jezus Christus, buiten onszelf, in dat volkomen offer, en dat staat het. Maar lieve gemeente van Werkendam, als u gelovig op die tekenen mag zien, als een arme zondaar dat bloed der verzoening, dat gebroken brood en de vergoten wijn niet meer kan missen tot u behaalt, dan bent u zalig. Dan bent u zalig gemaakt door de zaligmaker, Jezus Christus. Want zijn vlees is waarlijk spijs en zijn bloed is waarlijk dank. En wie daarvan gegeten zal hebben, zal in der eeuwigheid niet meer hongeren. Hoe moet dat ooit terechtkomen met dat gezelschap dat daar vanuit Kanaan naar Egypte gaat? U voelt ook wel de spanning, hè? Die broers hadden natuurlijk al het nodige meegemaakt bij die koning. Wat was hun al niet overkomen daar en nu? Nu gaan ze allemaal, nu laten ze niks meer achter in Kanaan. En dan blijkt God dus te zorgen voor die ene man, door wie een groot volk in het leven zal worden behouden naar Gods belofte. De man die ze gaat behouden, is door hen geminacht, is door hen gehaat, is door hen bespot. Ja, daar heb je meester dromer. En ze hebben zijn dood begeerd, zo dodelijk was hun haat jegens hem. En dan uiteindelijk hebben ze hem als slaaf verkocht, met de bedoeling natuurlijk om altijd van hem af te wezen. En nu, uitgerekend die Jozef, die ene man, van wie ze zich ontdeden, die blijkt hun behoud te zijn. Nou, u zit me al voor te denken en voor te preken.
Die ene man van wie wij ons hebben ontdaan. Heer Jezus Christus, die niet waard was dat hij leefde, die weg moest. Die ene man is ons behoud. Ik kan begrijpen dat er zondaren zijn in Werkendam die zich nu al haasten. Die zeggen, domme, alsjeblieft laat die wagens rijden. Alsjeblieft. Ik verlang zo naar een ontmoeting met hem. Want meer dan Jozef is hier. En hij heeft zijn goedgunstigheid al zo laten blijken. Staat hier recht onder het woord de doopvond. Calvijn zegt dat is de blijk van God goedgunstigheid jegens ons en onze kinderen. Wij zijn toch geboren binnen de grenzen van het genadeverbond? De zegen van de drieënige God is op ons gelegd. En dat gebeurt trouwens iedere week. Straks ook weer als u naar huis gaat. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. We hoeven aan Gods bedoelingen niet te twijfelen. Ook vanavond niet. Onuitsprekelijke zaken toch. We zijn allemaal al getekend voor ons leven. Ons voorhoofd is nat van het bloed van Christus. En nu staat het woord ter prediking. Nou bedient God zich van de wagens van het woord vanavond. Om ons bij zijn Zoon Jezus Christus te krijgen voor het eerst en weer opnieuw. Hij alleen opent de poort naar het vaderhuis en naar het vaderhart. We hebben daarvan gezongen in Psalm 118. Dit is de poort des Heren, waardoor het volk zal trainen om hun God ootmoedig te eren voor het smaken van zijn zaligheid. Nou, daar staan die wagens. In eerste instantie gelooft Jacob niet wat zijn kinderen zeggen. Er staat dat zijn hart bezweek, dat wil zeggen dat hij er volledig koud onder bleef. Hij reageert dus niet op die blijde boodschap aangaande Jozef. Maar dan, dat zien we in onze tekst worden, dan gaan die kinderen van hem uitvoerig al de woorden van Jozef tot hem spreken. En wat zullen ze dat met klem en aandrang hebben gedaan, nietwaar? We zijn bij hem geweest en hij heeft zich bekendgemaakt en heeft gevraagd of u leefde. En nu hebben we alles voor u meegebracht en kijk eens, de wagens staan klaar en er is eten voor u en er is kleding voor u en ezels en ezelinnen vol beladen met alles wat u nodig hebt. En oh, hij wil zo graag dat u komt. Zo is dat gegaan. En wat gebeurt er dan? En dat is nou het wonderlijke, de kracht ook vanavond van het woord. We kunnen bij wijze van spreken in vers 26 nog vol ongeloof zitten, kijk maar. Toen vertelden ze hem, Jozef leeft nog. Hij is zelfs heerster over heel het land Egypte. Toen werd zijn hart koud. Hij geloofde ze niet. En dan komt dat getuigenis nog eens extra eroverheen. En zo hebben we ook altijd maar aan te dringen achter u, gelijk het een herder betaamt, niet waar. Die schapen van Werkendam moeten in die veilige schaapskooi komen. Stel je voor dat je de nacht door zou brengen zonder Christus en je overgeleverd bent aan het verscheurend gedierte van de hel. En dan ligt er één vers tussen. En dan blijkt dat het geloof doorbreekt in zijn hart. toen dan al die woorden overgebracht waren, dat Jozef, die Jozef gesproken had, toen die wagens af de Jozef gestuurd had om hem te vervoeren, toen leefde de geest van Jacob op. En dan komt het en Israël zei, genoeg, ze hoefde niet meer te zeggen. Mijn zoon Jozef leeft nog, hoor je. Nu is geloof, dat is wat geweest, hè. 22 jaar gedacht dat zijn kind dood was. Kun je begrijpen dat hij het niet geloofde? En nu, hij gelooft het. Het is genoeg. Mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan. Ik wil hem zien. Voordat ik sterf. Oh, hij had al meerdere keren, 3 keer kunt u daarvan lezen, tegen zijn kinderen gezegd. Ik zal met mijn grauwe haar in het graf dalen. Die man heeft alleen maar in rouw geleefd. En hij dacht, zo ga ik ten onder. Maar nu, een herboren man. Hij stapt direct op, prachtig om te lezen, Israël brak op met alles wat hij had. Die oude Israël. Hij gaat eerst naar Berzeba toe. En daar offert hij de Heere. En dan komt heel dat geslacht van Israël in beweging. Alle broers met hun vrouwen. Vraag niet waarom, vraag niet hoe. Was het allemaal wel echt en al zulke vragen meer. Nee, ze gingen allemaal met de wagens van de meerdere Jozef voor de deur. Vraag ik nu aan wij. U ziet wat de kracht van het woord doet. U hebt het gehoord. Hij geloofde er niks van. En nu? Het is genoeg. Dat kan toch nu ook in jou en in uw leven. Het is nu genoeg. Jozef leeft nog. Jezus leeft in eeuwigheid. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in alle eeuwigheid. Het is genoeg. Ik weet genoeg. Ik zal tot hem gaan. Eer ik sterf. Allemaal. Weet je het nog? De volheid. Zo zijn we toch begonnen. Allemaal. Stel je toch voor dat er straks bij zullen zijn. Die achterblijven. Kijk eens wat hier gebeurt. Kom tot een ontmoeting. Daar gaat straks de preek mee verder. Maar ja, we moeten nou wel zeker weten dat we met de wagens meegaan. Plaats zat. Genoeg wagens. En aan de gunning van de Heere zal het niet liggen, toch? Kan toch niemand zeggen nu, ik werd er van buiten gesloten. Een van de Eskines zegt, weet u wie er buiten gesloten wordt van het evangelie? Degene die zichzelf buitensluit. Die wel. Die zegt, het is niet voor mij. Kan het niet geloven. Jacob kon het ook niet geloven. Maar u weet het. 1 vers ligt ertussen. Het is genoeg. En u, kind van de Heere. Volgende week staat de meerdere Jozef hier. Dan gaat hij uitdelen uit zijn schuren, zijn voorraad schuren. Zul je dan, als de bruid van Christus naar je bruidegom gaan, zul je gebruik maken van zijn diensten. Als de koning aan zijn ronde tafel is, dan geeft mijn nardus toch zijn reuk. Ook dan mag je hem genieten in die eenvoudige tekenen van brood en wijn. Als dat in het geloof gebeuren mag, dan ga maar bij jezelf te raden. Als je een gelovig avondmaalganger mag zijn, wat dat betekent in je leven. dan betekent Hij je alles. Zeg eens tegen een kind van God. Je krijgt 1 miljoen euro. Als je Jezus vloekt. Kan toch niet? Kan toch niet? Je hoort heel de dag de naam Jezus. Overal. Maar allemaal helaas. Als een stopwoord. Maar die naam is ons zo dierbaar geworden. Geen naam is er zoeter en beter voor het hart. Hij balsemt de wonden en hij heelt alle smart. Oh, dan komen we toch als zijn kinderen aan zijn tafel. Trek mij, zegt de bruid van het Hooglied. En wij, dat vind ik ook zo mooi. Daar zit die gunning ook zo achter. Trek mij. En wij zullen u nalopen. Dan begeer je ook als je gemeenteleden kent. Die daarmee worstelen. Die mensen zijn er. Misschien hebt u zelf en jij ook wel die worsteling gekend. Of hebt die worsteling nog steeds als het gaat over het avondmaal. Doordat je voortdurend blijft zien op jezelf en dan kan het niet en dan kan het nooit. En daar weet ik ook van. Maar het geloof blijft niet op ons zondaar zijn staar. Ik heb iemand nodig die mij van mijn zonde afhelpt. En dat doet Christus. Zo volkomen. Als had ik nooit geen zonde gehad of gedaan. En daarom wil ik mijn koning eren. Voor het smaken zijner zaligheid. Zalig als we zo meegevoerd worden. In de maagdenstoet zoals het Hooglied daarover spreekt. Zalig om zo deze koning te ontmoeten. Die de bron is van het hoogste goed. Wie met Jozef verkeert, heeft geen honger toch. Hij is het brood van het leven zelf. Maar, waar Jezus niet is, ja, daar is het land dor en mat en daar brandt het van droogte en daar zal niemand lafenis krijgen, waar dan ook. Nou, de stoet is onderweg. En dan komen ze in de buurt van Egypte en dan stuurt Jacob Juda vooruit. Niet Ruben, zijn oudste zoon. U weet het dat Juda zich destijds als borg heeft opgeworpen voor Jozef. En nou zie je dat niet Ruben als oudste zoon, dat zou je verwachten. Nee, Juda die zich destijds als borg heeft opgeworpen gaat vooruit naar Egypte om een plaats in Goshen te organiseren. Het zal nog 17 jaar duren voor Jacob op zijn sterfbed ligt. En dan zal hij zeggen, Juda, gij zijt het. En dan voorzegt hij hoe uit Juda, de leeuw uit Juda's stam geboren zal worden, de Heer Jezus. In hoeverre hij dat hier al beseft heeft, nu hij Juda ook weer vooraan zet in de linie, dat weten we niet, maar goed, wij weten het in ieder geval wel dat dat is gebeurd. En als ze dan in dat land Goshen komen, dan heeft Jozef inmiddels zijn paard en wagen ingespannen. Wat zal ook Jozef vol geweest zijn van de ontmoeting die aanstaande is. 22 jaar, zijn vader niet gezien. Ach, we weten van zijn leven wat er allemaal is voorgevallen. Hoe die tenslotte geheel ten onrecht in de gevangenis terecht is gekomen. En als door een wonder er weer uit is gekomen. Maar ja, nu zal hij zijn vader gaan ontmoeten. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Dat denk ik wel, dat hij dat beleefd heeft. En dan eindelijk is die ontmoeting daar tussen vader en zoon. Het wordt hier in onze tekstwoorden in Genesis 46... vers 28 tot en met 30, maar heel kort beschreven, maar oh, de kracht die in die woorden zit is geweldig. Merken we nou ook met elkaar wat een wonderlijk boek die Bijbel toch is, hè? Dat zo'n geschiedenis zoveel kracht in zich geeft. Dat er nog steeds zondaren door de kracht van dat getuigenis onweerstaanbaar naar de Heer Jezus worden toegetrokken. En aan hem verwonden blijven. En dat je onder de prediking je oog mag vestigen op hem die je ziel lief heeft gekregen. En je met des te meer liefde aan deze zaligmaker wordt verbonden. Want dat is altijd de bedoeling van de prediking. Die gemeenschap, die gelovige gemeenschap te proeven en te smaken. En dat wordt er nog eens extra in dat sacrament van het heilig avondmaal bevestigd. Dat is, ja, zeg maar een stempel nog eens op het eigen werk van God in je hart en in je leven. Een ontmoeting. Prachtig om te lezen. Ook die verschillende beleving niet waar van elkaar. Ook de vrijheid erin van het woord. Want wat lezen we nou van Jozef? Toen hij voor hem verscheen, vers 28 of 29, viel hij hem om de hals. En hij huilde lange tijd aan zijn hals. Zie het voor je. Ach, Jozef komt daar met die wagen aan. Hij zal ongetwijfeld natuurlijk gereden zijn. In die wagen gezeten en gekeken en gekeken. En daar ziet hij zijn vader. Toen hij voor hem verscheen, viel hij hem om de hals. En hij huilde lange tijd aan zijn hals. Weinig woorden, maar het spreekt boekdelen. Hier staan we nou eigenlijk met elkaar voor de stilte van de ontmoeting. Als je goed luistert, hoor je alleen maar het snikken. Een lange tijd. Is ook een preek. Wat spreekt eruit? De liefde. Ik heb een moeder gehad die de Heere vreesde. En als ze dan over de Heer Jezus sprak, dan huilde ze nog alles. En dan was ik een klein kind en dan snapte ik er niks van. Dan dacht ik, waarom zit mijn moeder nou te huilen als ze over de Heer Jezus sprak? En dan zei ik dat ook wel eens tegen haar. Dan zei ik, maan, waarom houdt u nou zo? Dan zegt ze, jongen, ik haal niet van verdriet, maar ik haal van verwondering. En van liefde. Nou, en dat kan ieder kind begrijpen, want als je afscheid neemt op Schiphol, ik noem maar wat. Dan moet je eens kijken wat er afgehuild wordt. Of als mensen aankomen met het vliegtuig, moet je eens kijken wat er afgehuild wordt. Ik weet nog heel goed toen ons eerste kindje geboren werd. Oh, wat heb ik zitten huilen bij dat bed. Het was liefde. En verwondering. Nou. En nou projecteer ik het op de Heer Jezus. Hè? Laten we nou eens in herinnering roepen dat moment van ontmoeting tussen u en jou en de Heer Jezus. Even denken. En dan in de stilte die ontmoeting nog eens de revue laten passeren in je leven. Die eerste keer. Wat een verwondering toch. Kan best zijn dat je gaat huilen. Als je mocht omhelzen met de armen van het geloof. hem al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand wou vatten. De Bijbel geeft dan allerlei woorden om daar uiting aan te geven. Dan hoef je niet eens zelf te bedenken, hij kusse mij met de kussingen van zijn mond, want uw uitnemende liefde is beter dan de wijn. O heerlijk, als je zo'n poëtisch getuige is aangereikt krijgt om de gevoelens van je hart te verwoorden, toch? Zijn linkerhand zij onder mij en zijn rechterhand omhelze mij. Als een appelboom onder de bomen des wouds, alzo is mijn liefste onder de zoon. Ik heb grote lust in zijn schaduw en zit eronder en zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. En dan die oude Jacob. Dat is weer een andersoortige reactie. Maar ook zo rijk en zo vol dat ik nu sterven, nadat ik uw aangezicht gezien heb, dat ge nog leeft. Het is voor hem genoeg geweest. Het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd als zij hun wens verkrijgen. Jacob was een oud man. Hij leefde dicht bij de dood. Hij had menig keer gezegd dat ik met mijn grauwe aarde te rade neerdaal. En nu wil hij echt sterven. Nu kan het. Hij heeft Jozef gezien. En het zij u tot troost gezegd, kinderen van de Heere, als u de Heer Jezus mag kennen, dan kunt u ook sterven, anders niet hoor, zult u het goed onthouden. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Het is haast een cliché in onze gezindte geworden, maar het is de realiteit. Daarom hebben we ons te haasten om ons levenswil. Daarom kan het geen uitstel leiden. Want wij weten niet of we er vanavond nog zullen zijn. En God bereidt ons toch als het goed is voor op ons levenseinde. Naarmate je ouder wordt, ga je ook meer en meer beseffen dat het leven eindig is. Kijk, het is natuurlijk logisch, als je jong bent, dan zit je nog boordevol plannen. Dat is goed ook natuurlijk, want anders zou er niks van de grond komen. Dus dat is op zichzelf allemaal prima. Maar laten we nooit vergeten dat we hier geen blijvende stad hebben. Dat alles wat we hier hebben, eenmaal, ik heb het in mijn gebed verwoord, eenmaal niet meer zal zijn. Niets is hier blijvend, alles hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan. En wat is het rijk? Als je in dit leven, en gelukkig heb ik dat in mijn pastoraat vele malen meegemaakt, als je merkt hoe mensen er klaar voor zijn om te sterven. Nou, dat was hier nou het geval met Jacob. Laat me nu maar sterven. En wij zouden zeggen, nou ziet die Jozef, nou wil hij nog zo lang mogelijk met Jozef verkeren. Heb hem 22 jaar niet gezien. Alsjeblieft, heren, mag ik er nog 20 jaar bij krijgen? Mag ik nog genieten van mijn kind en van mijn kleinkinderen en van mijn achterkleinkinderen? Dat is toch logisch? Als wij zo vastzitten aan de vezelen van ons bestaan, totdat wij onze laatste adem uitblazen, dat is een veeg teken. Natuurlijk houden wij van onze vrouw en van onze kinderen en van onze kleinkinderen. Maar daar komt toch een tijd in het leven dat wij afscheid moeten nemen van elkaar. En dan moet het ook kunnen dat ik nu sterf, nadat ik uw aangezicht gezien heb dat gij leeft. En dan duurt het nog, dat is wel heel bijzonder, 17 jaar voordat zover is. Dus hij had het wel gewild, maar het gebeurde niet. Onze tijden zijn immers in Gods hand. Weet je wat je hier ook uit kan leren? Dat je in het leven feitelijk al stervensgenade ontvangt. We zeggen altijd, zolang je niet hoeft te sterven, hoef je geen stervensgenade te hebben. Dat is natuurlijk zeker waar. En dan bedoel ik het moment van sterven, daar heb je genade voor nodig. Maar het is ook een groot gevaar dat je daardoor dat van je afzet. dat je er niet mee bezig bent. Maar dezelfde genade van het leven, dat is de genade om in Christus geborgen te zijn, is dezelfde genade waarmee je sterft. Dat is geen andere genade. Alleen het is onder andere omstandigheden. Je wordt geconfronteerd met het definitieve einde van je leven. Kijk, als je gewoon in je gewone doen bent, dan leef je en dan hoop je er morgen nog te zijn en overmorgen. Je maakt afspraken voor de maand november of december. Ga maar door. Dat mag ook allemaal. Maar daar komt natuurlijk een moment dat je, en ik heb dat pas in mijn familie ook nog meegemaakt, dat je geen afspraken meer kunt maken voor de volgende maand, omdat je denkt, ja, zal hij er dan nog wel zijn? En dan moet het toch in orde zijn, nietwaar? Nou, bij Jacob was het in orde. En pas 17 jaar later, hier kan hij al sterven, maar 17 jaar later sterft hij en dan ligt hij op zijn sterfbed en dan zegt hij, op uw zaligheid wacht ik, o Heere. O, wat is dat toch geweldig. Dat is iets om te onthouden, gemeente. Wat zou het rijk zijn als zo'n woord nou vanavond door de Heilige Geest en kracht doet in je hart en leven. En dat dat nou je woord is waarmee je de enige troost beiden in leven en in sterven deelachtig bent geworden.
Ten slotte. Daar staan ze nou, Juda, Jozef en Israël, bij elkaar. Het was een verdeeld en verscheurd huis. En nu zijn ze hier verenigd. Het is er diep doorheen gegaan. De duivel heeft werkelijk alles uit de kast gehaald om de zaak van de Heere te verwoesten. Gods belofte zou niet vervuld worden. Dat was de bedoeling. Maar kijk eens hoe de Heere het zelf allemaal ter hand heeft genomen. Hij heeft destijds al door middel van Jozef, door zijn dromen, waardoor hij zich zo gehaat heeft gemaakt, al bekendgemaakt dat dit zou gebeuren. Dat zijn vader en zijn zonen zich zouden buigen voor hem. Nou, dat gebeurt hier. Maar niet om als een hoogmoedige koning zijn gezag te laten gelden. Zo zagen die broers dag. En zo zag zelfs zijn vader Jacob het. Want die heeft zich daar ook aan gestoord. Dat zijn zoon zo sprak. Maar kijk eens wat hier nou God voor ogen stond. Dat ze nou door deze onderkoning van Egypte gered zouden worden van de dood. En dat volk in het leven zou behouden worden om door Juda heen, want die staat erbij, om door Juda heen de Christus der Schriften geboren te laten worden. Om niet alleen het volk van Israël in het leven te behouden, maar zoals wij weten, de hele wereld. Wat is het waar geworden in het leven van Jacob, de Heere wou mij wel hard kastijden, maar stortte mij niet in de dood, verzachtte vaderlijk mijn lijden en redde mij uit alle nood. Psalm 118. Wij hebben hem gezongen. En dat is nou net de zwanenzang geweest van de Heere Jezus. Psalm 118, de laatste psalm van het grote Halleel dat hij gezongen heeft in de paaszaal, voordat hij naar Getsemane ging. Kijk, en als je dan die psalm leest, Psalm 118, hoe Jezus gezongen heeft, de Heere hoorde mij in het lijden, deed me in de ruimte gaan. Daar kon Jacob zingen, daar kon Jozef zingen, daar kon Juda zingen. En het is nog waar geworden ook in hun leven. En Jezus, hij zong het wel. Maar de kastijdingen van de Vader brachten hem juist wel in de dood. En van enige verzachting in zijn borgtochtelijk lijden was geen sprake. Van redding was geen sprake.
Alle kinderen weten het toen de Heer Jezus op Golgotha tenslotte ten onder gaat. Met eerbied gesproken, daar worden de poorten der gerechtigheid voor de Heer Jezus gesloten. Daar is geen toegang meer tot de Vader voor zijn eigen kind. Vader rekent met hem af. Plaatsvervangend bezoekt hij onze zonde. En ga mee in de preek, gemeente, ga mee in de preek. Plaatsvervangend bezoekt hij onze zonde aan zijn lieve zoon. Dat staat ook in het avondmaalsformulier. Eer God de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij deze bezocht aan zijn lieve zoon. Oh, en dan zie ik heel mijn verzondigde leven voor me. Ik herinner mij nog zonde van mijn 4e jaren af, ongeveer. Het meeste ben ik al vergeten. En het wordt steeds maar meer, het wordt steeds maar meer, het wordt steeds maar meer. En die zonde, al die zonde, ook die zonde die ik al lang vergeten ben, ze liggen allemaal op hem. En dan zegt de Vader, kijk nou naar het lam van God. Dat is mijn lam dat de zonde van de wereld wegneemt. En dan helpt hij ons nog te zeggen, kijk maar, daar zie je het. Dit deed ik voor u. Nou vult het maar aan, dit deed ik voor u. Waar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Maar nu heb ik het leven. Het eeuwige leven. Daar kan zelfs de dood geen verandering in brengen. De dood betekent dan de doorgang tot het eeuwige leven. Maar dan moet je wel in dit leven die genade van het leven proeven en smaak. Gebruik maken van de diensten van Jezus. Dan moet je wel op de wagen zitten nu. En dan komt het tot een ontmoeting met Jezus. En dan, ja, dan is het goed. Dan is het eeuwig goed. En dan zul je ook steeds meer van hem gebruik gaan maken. Dan weet je dat je zonder hem niks kunt doen. En dan ga je leren, blijft in mij en ik in u. Zo brengt gij veel vrucht. Uit u geen vrucht in de eeuwigheid, maar uw vrucht wordt uit mij gevonden. Dat is dat leven met Christus verborgen in God. Gods verborgen omgang vinden zielen daar zijn vrees in woont. Dat is het leven dat God voor ogen staat van iedere kerkganger. In werken dan. We gaan eindigen. Op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Nou, het is gekomen voor hem. Hij is de oud-testamentische wachtende. En in het Nieuwe Testament heb je ook als een man die bij zijn leven uitzag naar de komst van Christus. Weet u, Simeon, die wachtte ook. Hè? Want hem was een belofte van de Heere gedaan dat hij de dood niet zien zou eer hij de Christus des Heeren zou zien. En wat heeft hij moeten wachten? Het zou misschien ook wel eens zo geweest zijn dat hij dacht, zou het nog wel gebeuren. Zou God zijn naam vergeten? En dan ineens, we weten het, komt daar Jozef en Maria de tempel binnen in Jeruzalem met dat kind in de handen. En ja, dat is dan dat geloof. Dat strekt zich uit naar dat kind. En dan neemt hij het kind in zijn armen en dan, ja, dan zegt hij hetzelfde. Dan zegt hij hetzelfde als Jacob. Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Wat denk je, kun je zo thuiskomen? Met kind in je armen? Ga je dan met de buit naar huis of niet? En niemand werd er uitgezonden, toch? O, laten we maar gaan zingen. Met heel ons hart. De lofzang van Simeon als een amen op dat wat we hoorden. Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede. Amen. Zingen wij de lofzang van Simeon, het eerste vers.
Thank you.
Laat ons danken en bidden. Heere, zo mag het kerstfeest zijn op 8 september. Met het kind in de arm. O, wat hebt u er alles aan gedaan om ons, uw lieve zoon, te doen ontmoeten. En ach, dan is de wijze waarop dat gebeurde vanavond geheel aan u. Jozef had zijn beleving, Jacob had zijn beleving, Juda, Levi, Ruben, ze zullen allen op hun wijze de ontmoeting hebben ondergaan. En dat is de rijkdom van het woord. U bent een God die zo heel persoonlijk ons aanspreekt. Wij horen niet tot de massa. U behandelt ons als de enkeling. O Heere, wat een genade. U kent onze krankheden. En u geneest liefderijk. U wilt van het verderf ons leven verschonen. Om het met goedheid en barmhartigheid te kronen. Die in de nood onze redder is. En zo willen we zingen van onze heiland. Van zijn liefde wondergroot. Hoe hij stierf voor mij aan het kruis houdt. En mij redde van de dood. Dan gaan we met de buit naar huis zoals we hebben gebeden. En heren, als we nu weigerden. Om met de wagens mee te rijden. O, we bidden het u. Als dat zo is. We hebben het gehoord. Er lag maar één vers tussen ongeloof en geloof. De hoofdman over 100 zei. Spreek maar één woord. En mijn knecht zal genezen zijn. Dan hebben we geen eens meerdere woorden nodig in ons tekstwoord. Maar één woordje, genoeg, om ons aan de voeten van Jezus te brengen. O God, de uitkomst is voor u. O Scheppergeest, doorwaai de hof van ons hart, opdat er specerijen uitvloeien van geloof en bekering. We danken u, Heere, voor uw woord. Voor de aandacht ook die er mocht zijn. En we mogen heel de gemeente aan u bevelen. Ook in de voorbereiding tot het te vieren heiligavondmaal. Ach, het is geen vanzelfsprekendheid om avondmaalganger te zijn. U nodigt alleen uw kinderen, uw gemeente. Zij die u hebben leren kennen. En als we daar nog vreemd aan zijn. O, dan hebben wij ons te haasten om ons levenswil. Dat is ons vanavond ook verkondigd. O, dan dringt ons toch de liefde van Christus. Om al die zondaren onder de vleugelen van uw lieve zoon een plekje te geven. Want bij hem wordt de rust geschonken en het vette van uw huis gesmaakt. We mogen heel in bijzonder ook bidden voor uw volk Israël. We hoorden hoe het hele geslacht naar Egypte ging om behouden te worden. Ach, de situatie in het Midden-Oosten is om bang van te worden. We weten nu wat we hebben, maar er staan dingen te gebeuren. We weten niet als een lont in het kruidvat wordt gestoken wat er gaat gebeuren. Maar één ding weten we wel, dat al die volken rondom Israël haar vijanden gezind zijn. Dat ze allemaal uit zijn op de vernietiging van uw volk. En Heere, dan mogen we toch een appel doen op uzelf. U hebt ze toch in uw handpalmen gegraveerd en de muren van Jeruzalem staan steeds voor u. O, wij hopen en bidden dat er nog diplomatieke oplossingen gevonden zullen worden om al dat vreselijke geweld dat daar gaande is te keren. O, wat zijn we toch een verworden mensheid. Dat we oplossingen zoeken in bommen en in gif. In het elkaar uitmoorden. Het pronkjuweel van uw schepping verworden tot minder dan een dier dood om te leven. En wij doden om te heersen, om macht uit te oefenen over de ander. Heren, we mogen ook bidden voor het volk van Syrië. Al zo lang geteisterd door het geweld, miljoenen mensen op de vlucht. We denken ook aan al de christenen die door dat geweld geteisterd worden. En dat geldt niet alleen in Syrië, ook in Egypte, in Libanon, ja wereldwijd. Miljoenen die de naam van Jezus niet in vrijheid mogen belijden. O God, gedenk aan hen die in gevangenissen kwijnen. Die zuchten onder het geweld van vijanden. Gelukkig dat u ons een nieuwe hemel en een nieuwe aarde beloofd hebt waarop gerechtigheid wonen zal. En we zien er naar uit, heren, om daarvan een onderdaan te zijn en te wandelen in het licht van het goddelijke aanschijn voort, elke dag maar weer opnieuw. Dank voor wat u gaf, vergeef onze zonden. We vragen het u om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 42, het eerste en het vijfde vers. Psalm 42, vers 1 en 5. gemeente, zoals beloofd, mag u naar huis gaan onder de zegen van de Heer. En ieder van ons verheffen zijn hart tot de Heer. Ontvang de zegen van Hem en gaat heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.
Er is licht.